De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden. En de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum. Of boek een proefrit op lucidmotors.com.
En, wat vinden jullie ervan, de nieuwe versie van de show?
Heerlijk. Heerlijk. Ik hoorde, ik dacht, wat is er gebeurd? Ik voel gelijk een soort van oppeppend gevoel krijg ik in mijn lichaam.
Het gaat dynamischer dan de vorige versie.
Ja, veel dynamischer.
Ik vind het wel heel dynamisch, dit. Ja. Kunnen we dat wel aan?
Ja, dat kunnen de mensen wel aan.
Kunnen wij dat aan?
Tuurlijk.
Een verdere schaamteloze zelfpromotie in het FD vandaag. We hebben zelfs een halve pagina gekregen.
Ja, we staan wel redelijk groot op de foto, hè?
Ja, en we geven dus therapie.
Studio.
Politieke therapie.
Den Haag.
Ja, maar
thuis maakte het
van,
ontzettend weinig indruk, kan ik je vertellen.
Ja, dat is thuis, we zeiden vorige week al, we gaan binnenkort Studio Den Haag heten. Daarom is natuurlijk die advertentie nu ook.
Oh ja.
Dat is dus vanaf deze week. En in de loop van de week is het al een beetje omgegaan, dat in de podcast dat al begon. Maar
het is wel heel erg snel gegaan, vinden jullie ook niet?
Ja, nou ja, maar goed, we hadden besloten dat we zo gaan heten. Dan kunnen we ook maar beter zo gaan heten. Als we
ik hou daarvan. Heten. Ik heb bij bedrijven gewerkt, mediabedrijven. Dat zoiets echt maanden duurde. Dus gewoon dit in 2 weken aftikken. Ja hoor. Hou ik van.
Nou, welkom bij Studio Den Haag.
Ja.
Het is zover.
Met Mark Beekhuis.
Sophie van Leeuwen.
Leendert Beekman.
Yes. Oh, gaan we het voortaan zo doen? Wat leuk.
Nee.
Het is in ieder geval wel, dat is goed om er altijd bij te zeggen, vrijdag 27 januari.
En ik kreeg dus nog een klacht over de rubriekjes van vorige week.
Ja, was dat geen goed idee?
Eén twitteraar vond van niet. Dus ik stem tegen.
Oké, nou we doen. Ja, maar ik heb het vorige week ook al. We hebben die rubriekjes gewoon. Alleen we doen daar geen tjontjes bij en geen naampjes normaal. Maar ze zijn er natuurlijk stiekem toch.
Ja.
Bijvoorbeeld, we beginnen altijd met het nieuws van de week.
Oh.
Waar zullen we eens beginnen? Misschien iets in de boerenwereld, Leendert? Oh, trouwens, jij bent van het AD afkomstig.
Ja.
Vandaag ook een stuk daarover. Maar ja, we moeten hebben over Adema, over de Agraxie, waar je geweest bent.
Ja, zullen we beginnen met alles rondom derogatie, Adema, zijn excuses. En mijn bezoek aan Agraxie, de discussieavond over stikstof.
En iets wat jij in het AD
even wat je in het AD las, want dat was wel interessant.
Ja. In het AD hebben ze een uitgebreid onderzoek gedaan. De kloof tussen platteland en stad is daar onderzocht. Nou, blijkt dat te zijn,
ja.
Ja, want ook dat er is
ook
wel.
Ik dacht dat het een mythe was.
Nou, ze hebben een onderzoeker gevraagd van ja, op het moment dat je die heeft er ook kritiek op gegeven. Ook heel veel goede dingen zaten erin, zegt ze. Maar op het moment dat je mensen inderdaad gaat vragen, is er een kloof?
Mm-hmm.
Dan bevestigen mensen dat ook. Dus ja, is er een kloof tussen politiek? Is er een kloof tussen de stad en land en het platteland? Zegt, maar eigenlijk zie je ook dat heel veel mensen over ook, dus of het nou boeren of burgers zijn, zoals het in het artikel heet, over heel veel dingen hetzelfde nadenken. Dus, en dan vooral als je kijkt naar hoe vertrouwen is er in de politiek? In de lokale politiek, in de provincie, in het Rijk. Nou, daar denken boeren en burgers eigenlijk hetzelfde over. Hoeveel vertrouwen is er in de journalistiek? Daar denken boeren en burgers ook ongeveer hetzelfde over. Boeren zijn wel kritischer naar journalisten. Dat merkte ik trouwens ook op de avond van Agraxie. Ja. Ik liep daar weg. Ik heb daar ook natuurlijk met boeren staan praten. Ik liep daar weg en dan werd me gevraagd van ben je van BNR? Ja. Wanneer komt het op de radio? Morgenochtend om 6:00. Ga je dan wel eerlijk zijn? Wel eerlijk zijn, hè? Kreeg ik nog mee.
En? Heb je dat gedaan?
Natuurlijk. Natuurlijk zijn we. Nee, maar ik schrik daar eerlijk gezegd wel van. En er was nog een ander momentje. Op een gegeven moment stond er een boer op. Want het was echt een discussieavond. Iedereen mocht meedoen aan het gesprek. En die begon een mail voor te lezen die hij aan Bart Kemp had geschreven. De voorzitter van Agraxie. Dat was een hele lange mail. Maar op een gegeven moment kwam er ook de Illuminati. En dus een complottheorie kwam daarin voorbij. Dacht ik, nou, en je hoorde ook wel een beetje geroezemoes in de zaal toen dat daarheen ging. En dan ging die ook weer weg. Dacht ik, nou, toen was hij klaar. Toen kwam er toch nog een lauwe applaus. Maar wel een applausje kwam daarop. En ik dacht van ja, misschien dat jullie delen van zijn betoog wel ondersteunen.
Aha.
Maar ik had daar wel iets meer afkeer van.
Oké, maar je was aan het uitleggen dat er een kloof was. En toen gaf je allemaal voorbeelden waarin we eigenlijk heel erg op elkaar lijken. De boeren zijn ook burgers.
Het is, wat ik wel zelf wel een grappig
staat. Maar waar zat het verschil dan? Waar zit die kloof dan? Behalve in de benadering van journalisten.
Nou, de kloof zit vooral in, boeren hebben het idee dat zij er niet toe doen. Zo simpel is het eigenlijk. En de burgers voelen zich gehoorder. En dit onderzoek gaat er meer om hoe kijk je naar jezelf en hoe kijk je naar de ander? Mm-hmm. Dus het onderzoek is niet, hoe is het daadwerkelijk? En
ja, dit gaat over perceptie. Ja, over, dus perceptie. Het gevoel.
En dan blijkt dus dat boeren voelen zich niet gehoord en hebben het idee dat burgers wel gehoord worden, zeker in de Randstad. En mensen in de Randstad hebben ook het idee dat er niet genoeg naar boeren geluisterd wordt, maar vinden ondertussen ook dat ze zelf niet altijd even goed, maar wel beter dan dat. Boeren hebben echt geen vertrouwen in de politiek. Gewoon, volgens mij is maar 8% van de boeren heeft nog vertrouwen in de politiek. Dat ligt hoger bij de burgers. Niet veel hoger, want dat is nog een derde. Maar daar zit die kloof zit daarin. En ja, ik weet niet of het waar is, de kloof. Ik heb je wel eens verteld dat ik uit een achterbuurt in Leiden kom. Of een achterstandswijk, zoals dat vroeger heette. Ja, en daar voelde je ook
Krachtwijk heette dat, toch?
Krachtwijk. En later zijn dat natuurlijk Vogelaarwijk is dat gaan heten. En daar voelden we ook een kloof tussen. En dan hoor echt de kloof zoals Sander Schimmelpenning dat beschrijft. Tussen arm en rijk. Ja. En daar voelde je je ook achtergesteld. Ja, dus ik denk dat er op heel veel plekken in de samenleving een kloof is. En dat er niet één kloof is. En dat is stad en platteland.
Ja, eens. Ik woon zelf in een Vogelaarwijk. Of misschien een voormalige Vogelaarwijk. Ik weet niet of het nog steeds zo heet.
Nee, maar zeker. Het is nooit de officiële naam geweest.
Nou ja. Dus dat is
het geldwoord geweest altijd.
Ja, heel veel armoede. Dat zie je op de gezichten van mensen in de rij bij de supermarkt. En ja, die kloof, die zie ik elke dag. Want ik ga dan vanaf de Vogelaarwijk ga ik dan naar Den Haag, stap ik in de trein. En dan zit je opeens even in een heel ander wereldje met goed betaalde ambtenaren, hè, en goed betaalde politici. Dat is ook wel een kloof die ik elke dag zie.
Ja, dus die kloof die is er Amsterdam, voor een deel wel, maar er zijn een heleboel kloven en kloofjes. Er zijn achtergestelde groepen, nou, dat geloof ik ook wel. Laten we naar de politiek gaan. Deze week was het debat met meneer Adema, onze nieuwe burgemeester, onze nieuwe minister van landbouw. Van landbouw, hè? Ik ga altijd door elkaar.
Van landbouw.
Niet voor, want dan is er een andere belangrijkere minister. Ja, het was een heftig debat.
Ja, het had natuurlijk allemaal met derogatie te maken.
En
het,
mest.
Met het extra uitrijden van mest.
Ja, dus derogatie is dat Nederland aan Brussel vraagt, mogen we alsjeblieft ons niet aan de regels houden en iets meer mest uit, in dit geval, iets meer mest uitrijden per vierkante meter.
Klein beetje ingewikkeld. De derogatie wordt afgebouwd, omdat Nederland zich jaren niet aan de regels gehouden heeft. Maar om in aanmerking te komen voor het afbouwtraject, heeft Nederland weer nieuwe regels afgesproken waar ze zich aan moeten houden.
Dat doen we ook niet.
En wat blijkt, daar houden we ons ook niet aan.
Dat zijn die stroken, toch? Ja, die 3 meter aan het randje van je land. Ja. En dan ligt er een sloot.
Mag je nog niet bemesten, klopt.
En moet je zorgen dat het water een beetje in goede kwaliteit blijft, wordt. Dus iets anders verbouwen of iets vrolijks of
niks. Of niets.
Het leuk verwilderen.
Je mag daar best wat verbouwen, alleen je mag geen mest uitrijden. En het heeft met de uitspoeling inderdaad te maken. Van
de uitspoeling. We gebruiken het ene jargonwoord na het andere.
Ja, de uitspoeling.
Het gaat uiteindelijk over meststoffen van het land in de sloot.
Ja, dus hoeveel ammoniak komt er uiteindelijk in het slootwater terecht? Ja, daar heeft het mee te maken. En daar is een hele discussie over. Helpt. Is dat nou wel of niet? Ja, dat zou helpen. Boeren ontkennen dat overigens. Maar goed, Nederland heeft zich niet aan de regels gehouden. Wilde een overgangsjaar hebben om wel te voldoen aan de regels om de derogatieafbouw te kunnen doen. Maar Adema heeft alles op het spel gezet.
Ja, bleek al een brief. Wat bleek toch afgelopen jaar geweest te zijn. Dus dat had in januari klaar moeten zijn. Begreep ik van Tjerd de Groot.
Ja, in januari. Ja, dat heeft te maken met.
Met je afbouwjaar. Maar als het al geweest is, kan je daar niet meer zoveel mee doen.
Nee, het had gewoon per 1 januari geregeld moeten zijn. Ja. Er was een brief van Adema naar de Kamer gestuurd over hoe dat overgangsjaar eruit zou moeten zien op 2 januari. Toen is er contact geweest op 2 december. Toen is er contact geweest op 8 december tussen de Europese Commissie en het ministerie. Daarna is er een brief gekomen van de Eurocommissaris op de 19e. Op de 20e.
Een hele duidelijke brief.
Een hele, hele duidelijke brief. Mark heeft hem ook gelezen. Daar
fascinerende brief. Het was een hele beleefde, nette, diplomatieke brief. Waar geen woord onduidelijk aan was.
Nee.
Eigenlijk stond er gewoon, Nederlanders, wij vertrouwen jullie voor geen cent. Jullie hebben alle afspraken tot nu toe hebben jullie geschonden. Ik wil graag een brief waarin je mij gerust gaat stellen. Dat je nu je wel aan de afspraken gaat houden. Nee, het was echt. Dit was eigenlijk gewoon een scheldkanonade.
Ja.
Maar dan op een beleefde manier. Heb je hem bij je? Kom gewoon een paar zinnen te lezen.
Ik heb hem. Sophie gaat hem even opzoeken. Dan ga ik nog even de tijdlijn.
Waarom is die tijdlijn helemaal nodig?
De tijdlijn is nodig omdat er op 20 december een 2-minuten debat geweest is. Waar Tjerd de Groot, die had gehoord vanuit Brussel. Hey, ze zijn niet blij. En hij heeft Adema gevraagd: klopt dat? Toen zei Adema: Naar mijn weten niet. Maar er lag dus al een brief, maar die zat in zijn tas en die had hij nog niet gelezen. Toen heeft hij hem vervolgens wel gelezen, maar hij was zo geschrokken dat hij de Kamer niet geïnformeerd heeft en vooral met Brussel aan de gang is gegaan. En toen vorige week vrijdag, dat hebben we in de podcast behandeld, toen kwam in één keer kwam het nieuws naar buiten. En kwam hij terug vanuit de Groene Week in Berlijn.
Groene Woche in Berlijn.
En sindsdien, er is nu dus ook een debat over geweest en hij moest uitleggen waarom. U wist het dus al. De brief zat in uw tas. Goed, oké. We vergeven u dat u dat tijdens het debat nog niet wist.
Ja.
Maar waarom in de tussentijd is de Kamer niet geïnformeerd? Hij heeft excuses aangeboden.
Daarnaast heb ik ook, naar aanleiding van het debat van 20 december... de Kamer niet geïnformeerd over een nieuw signaal vanuit Brussel. Wat in principe met de kennis, als ik dat had gehad op 20 december... een ander antwoord op de vragen van de heer De Groot had opgeleverd. Ik had dat ook na het debat van 20 december alsnog even aan de Kamer moeten melden. Maar voor beide zaken, geval van de informatie aan de Kamer, maar vooral ook aan al die boerengezinnen, bied ik mijn excuses vandaag aan.
En iemand zat om op de achtergrond lekker koffie te drinken, zou te horen.
Ja, maar daarna, het was echt bizar, want de vraag was, ja, wij hadden graag wel die kennis gehad. U biedt die excuses aan.
Ja.
Zei Adema, ik had die brief niet mogen delen, want is namelijk met hoge uitzondering van Brussel heb ik nu, omdat er zoveel politieke druk was, die brief gedeeld.
Ja.
Maar eigenlijk, wat ik deed was helemaal niet gek, want ik mag helemaal geen brieven van de eurocommissaris delen.
Maar je mag wel de informatie uit die brieven delen.
Waarop Sandra Beckerman zei, maar waar biedt u dan uw excuses voor aan?
Ja.
Toen kregen we weer een heel vaag lang antwoord. Kortom, het was echt weer Den Haag. Het was de Rutte-tactiek. Op het moment dat je er niet uitkomt, ga je je antwoord zo ingewikkeld maken dat uiteindelijk gewoon niemand het meer snapt.
Toen begon hij weer, net als jij, die hele tijdlijn op te sommen, waardoor je soort van helemaal de weg kwijtraakt. Maar hij zei ook, het is delicaat. Dit is
precair, zei hij.
Dat is een heel precair proces. En dat precaire proces, een precair proces, in zo'n proces, wat een precair proces is, in het precaire proces, dat is een precair proces. Dat ik het proces, wat een precair proces is, overigens is dit sowieso, was dit een precair proces?
Tussen mij en de eurocommissaris.
Ik heb de brief gevonden en het is ook precair. Maar goed, daarna gaf hij wel toe. Ik had wel dus die zorgen moeten overbrengen.
Ja,
dus niet de brief letterlijk, maar wel de zorg.
Iemand merkte gisteren in een debat op. Meneer Adema is wel heel snel ingeburgerd in Den Haag.
Ja.
Dat is geen compliment.
Ja.
Maar goed, jij hebt de brief.
Dat was Pieter Omtzigt trouwens, die dat opmerkte.
Lees eens een paar van die prachtige proza zinnen voor.
Even twee fragmenten. It is particularly worrying that your letter seems to indicate that the obligation to establish buffer strips will become effective only as from January 1st, 2024. Whereas the 2022 derogation decision clearly indicates that condition applies from January 1st, 2023. Equally worrying is that whilst the derogation decision requires the Netherlands to have in place as of January 1st, 23, an intermediate designation of polluted zones, the said letter indicates that this will not be done before spring 23. Ga ik nog een stukje verder, dan staat er, I would therefore be grateful if you could reassure us that the Netherlands will fully and timely implement the 2022 derogation decision, the Dutch 7th Nitrates Action Program.
Ja, ik zou
and
heel erg blij zijn als u mij kunt geruststellen.
Yours sincerely. En dan is er de eurocommissaris, denk ik, hè?
Ja.
Virginius Sinkevicius.
Ja.
Spreekt dat goed uit?
Ik heb geen idee, die naam, of je die goed uitspreekt.
De hele week de naam namelijk ontweken.
Erop heen, dat kan. Ja, de eurocommissaris, ja.
Sorry voor mijn Engels, maar dit is een soort van onderkoelde woede in die brief.
Ja,
en
ik zei,
heel
het is
erg duidelijk.
En er is geen woord Spaans bij.
Maar hoe zou dan het telefoontje of de gesprekken op de achtergrond zijn geweest? Die hebben ook plaatsgevonden, want ze hebben overlegd. Ja, ja. In die weken daarna, toen Adema zo geschrokken was van deze brief. Ik zou er ook wel van schrikken.
Ja.
Toen hebben ze dus nog, hoewel er was reces, zei hij ook, hè, in Brussel. Iedereen was op vakantie, dat duurt daar ook 3 weken. Maar dat moeten echt verschrikkelijke gesprekken zijn geweest met die eurocommissaris.
Ja.
Oei.
Die zet zijn strenge gezicht op en dan zegt dan waarschijnlijk dezelfde zinnen, toch?
En die arme Piet Adema en dan toch...
Nou is het
niet arme Piet Adema, nee.
Waarom heb je meteen het antwoord? Want ik vind het ingewikkelder.
Nou ja, Piet Adema,
Zit er praat
de boeren
naar
drie, ja, ik ga het gewoon zo zeggen.
De boeren zijn blij mee dat hij ze naar de mond heeft gepraat.
Eigenlijk wel. En,
maar uiteindelijk staan ze voor een voldongen feit nu.
Alweer.
Dus ja. Het door Adema veroorzaakt.
Ja, ik zou dus naar de agractieavond gaan. Wij hadden nog even contact. Ik kwam wat later naar Den Haag vanwege de late avond.
Dus de boeren.
Sophie stuurt naar mij. Adema gaat niet. Want Adema was daar hoofdgast.
Die moest afzeggen vanwege een te volle agenda ineens op de laatste dag. Hè?
Ja. En ik dacht, wat een lafaard.
Ja. Het debat liep ook een beetje uit, hè?
Ja, heel klein beetje. Want als ik er kan zijn op tijd, Adema er ook op tijd. En ik heb het debat tot het einde gevolgd in de Tweede Kamer. LNV. Ik dacht, wel een lafaard. Maar ik ben er wel naartoe gegaan, want ik wilde eigenlijk wel weten, nou, hoe staat hij er dan op bij de boeren?
Ja.
Nou, dat viel mij echt reuze mee. Eigenlijk wordt Adema
niet gegaan.
Steeds.
Want als hij wel ging, dan had hij moeten, zijn waar gezicht moeten laten zien. Had hij moeten zeggen, inderdaad, dat gaat niet goed komen met jullie.
Maar
nu hoefde hij dat niet.
Ik denk dat hij zich geen enkele zorgen had hoeven maken. Hij had daar wat kritische vragen gekregen. Vanuit agractie hoorde ik van, ja, dit is wel echt een stomme actie geweest. Hè? Maar ze nemen het Adema niet persoonlijk kwalijk. Want wat zou zeggen, Adema is de dupe geworden van het derogatiebeleid van zijn voorgangers. En dan hebben ze het over Krola Schouten en hebben ze het over Staghouwer. Hij moet puin ruimen in het kader van het onderwerp. Het grapje werd ook al vaker gemaakt tijdens het debat. Shit opruimen. Hè? Ja, ik kijk kwam Mark. Ik zie je houdt er helemaal niet van. Maar,
ik vind het prima.
Mest opruimen Adema, van zijn voorganger Schouten en Staghouwer.
Maar dat doet hij niet.
En Adema, maar
dat doet hij toch niet? Of doet hij dat
zeggen,
wel?
Ik hoorde om bij de boeren, Adema komt tenminste voor ons op. En hij spreekt met ons en hij heeft onze belangen, heeft hij.
Maar wat dat betreft heeft Adema zijn doel bereikt met zijn handelen. Hij wil kost wat kost de boeren te vriend houden, want hij wil een landbouwakkoord sluiten met die mensen. Dus dan heeft hij toch heel slim gespeeld. Oké, partijen zijn boos in de Tweede Kamer. Motie van wantrouwen door een paar partijen in de oppositie gesteund. Dan heeft hij toch gewoon
4-5 wel, toch?
Het is toch eigenlijk slim schakelen.
Maar nu even over het stuk in het...
De boeren zien hem als zijn vriend. En de Europese Commissie is boos.
Maar nu even het stuk in het AD. De kloof. De boeren hebben gewoon een minister die voor landbouw zou moeten zijn. Maar hij is er vooral voor de boeren. En landbouw en het belang van iedereen zou die moeten behartigen. Het is fijn dat de boeren zich gehoord voelen. Kennelijk nog niet goed genoeg om vertrouwen te hebben in de politiek. Bij lange na niet. Maar Adema zou wel het grotere belang voor ogen moeten hebben. En niet, wat wij nu concluderen, eigenlijk alleen maar hopen dat hij bij de boeren er goed voor
maar
staat.
Het grotere belang is toch het landbouwakkoord en de boeren dicht bij zich houden, te vriend houden, zodat wij uit die stikstofcrisis komen. Dat is toch het grote
maar
belang.
Het grote niet belang een paar mest. Maar we hebben het nu over de boeren aan de mond praten. Dat, zo noemden wij het net, toch?
Ja, dat is kwamen van jou.
Ja, dat. Maar ik werd niet tegengesproken, geloof ik.
Nee, dat klopt.
Ik werd,
sterker nog, een deel van de Tweede Kamer zei ook dit soort zaken. Laten we een heel klein stukje van het debat even... Het is een compilatie die Sophie gemaakt heeft, even laten horen.
Het was niet zo gezellig.
Voor een sfeerindruk van het debat met de minister.
Mevrouw Van der Plas kan zeggen wat ze wil, maar dan moet ze gewoon maar even lezen wat er in de wetgeving staat.
Nou, voorzitter, ik ga even bezwaar maken tegen de toon van de heer De Groot.
Dat is gewoon niet te beantwoorden.
Dat is gewoon, ik ga een punt van...
Mensen, dit heeft geen zin. Ik denk
voorzitter,
dat
ik wil graag een punt van orde maken.
Buiten de vergadering even uitspreken.
Nee.
Koffie drinken en dat soort dingen. Maar u wilt een punt van orde maken?
Onderzoek zegt dat die bufferstroken effectief zijn. Dan gaat mevrouw Van der Plas keer op keer in op een ander onderzoek.
Nee, maar mevrouw Van der Plas gaat over haar eigen woorden.
De vraag niet. Nee, en ik constateer
en dat
dus...
Dat kan.
Hou maar op, zei ik, want dat heeft geen zin.
Ik ga over mijn eigen woorden.
Nou.
Ze komen er niet uit.
Ja. Deze twee, nee. Nou ja, moeten we nog zeggen dat dit shit groot zijn en Caroline van der Plas?
Ja, dat moeten we eigenlijk wel zeggen.
En daartussen zat een SGP-voorzitter.
Over kloof tussen stad en platteland gesproken. Ja. Of die kloof, nou ja, in de Tweede Kamer zijn zij de twee uitersten van het spectrum, denk ik, op dit moment.
Ja, absoluut. Alleen, we hebben nu de twee uitersten tegenover elkaar gezet. Ja. Maar de sfeer was überhaupt het hele debat om te snijden. Bijvoorbeeld ook tussen de ChristenUnie en D66... En het was geen prettig debat om naar te kijken. Het was echt... Het werd persoonlijk...
Een soort spektakel was het toch. Maar niet per se gezellig. Het was meer Robertje Vechten.
Het was echt een Robertje Vechten. Waar we ons overigens ook heel veel zorgen om moeten maken. Dat is het landbouwakkoord. Want bij de agractieavond... En natuurlijk zijn ze maar één partij aan de hoofdtafel. Maar Bart Kemp, voorzitter, liet er geen gras over groeien. Hij zei, de landbouwakkoord, daar gaat er, heb ik geen geloof in, gaat er waarschijnlijk niet komen.
Ja, kijk, ik heb op dit moment 20% genoemd, maar ik weet het niet. Ik hoop meer. Ik hoop dat de ruimte ontstaat en dat er ook concreet zicht staat op dat er ook echt wat te halen is. Aan perspectief, aan toekomstbestendig perspectief voor boeren van Nederland.
20% waarvan had
hij 20% kans dat het slaagt. En hij vertelt ook, dat heeft te maken met ook de voortgang aan de tafel.
Daar zit weinig voortgang in. Het gaat van, ja, ik moet zeggen, en misschien is dat ook wel gebruikelijk bij zo'n akkoord, van conflict naar conflict, van discussie naar discussie. En dat vordert maar moeizaam.
En dan voor Agractie, dat het traag gaat, dat vinden zij helemaal niet erg. Want er waren namelijk in plaats van Adema twee provinciebestuurders waren erbij. Drent uit Gelderland en Sterk, Mirjam Sterk uit Utrecht, gedeputeerden. En zij hebben haast, want 1 juli moet dat hele plan er liggen. De Provinciale Statenverkiezingen komen er nog tussendoor. Maar ja, Agractie zegt, ja, wij willen wel lekker blijven kletsen voor ons. Maakt helemaal niet uit. En dat is natuurlijk logisch.
Nou, maar dat is niet zo logisch, want het plan B is onteigening en daar willen de boeren ook niet aan, toch?
Ja, maar dan moet je even goed luisteren naar wat de provinciebestuurders zeggen. De provinciebestuurders zeggen namelijk, wij kunnen zonder landbouwakkoord en perspectief voor de boeren niet aan de slag met de plannen van der Wal. En ja, dat betekent nogal wat. Als nee, de provincies
dat
zeggen,
dat betekent dat Van der Wal het naar zich toetrekt en het vanuit Den Haag gaat regelen. Dat ja, kan maar, niet anders.
Maar gedwongen uitkoop, op het moment dat je echt wil houden aan wat het kabinet ontarmd heeft, de plannen van Remkes, ja, de lijn Remkes. En dat betekent pasmelders legaliseren en ja, natuurherstel dat is, uiteraard. Dat kan niet met gedwongen uitkoop.
Voorlopig zijn we bezig met legalisering van Schiphol, met de stikstofrechten.
Ja, dat is weer een andere discussie natuurlijk.
Oh ja, die werken ook zonder vergunning.
Ja, dat klopt. Dat klopt. Dat maar is hetzelfde. Schiphol die koopt gewoon boeren zelf uit. Maar voor de provincies, want uiteindelijk moet het wel. Je kan wel zeggen van ja, we gaan iedereen verplicht uitkopen. Daarbij ja, is dat een heel lang traject. Dat heeft PBO ook dat goed beschreven in een rapport. Zeker. Dus
maar
dat schiet ook niet op.
Als de politiek in de provincies het niet gaat doen, dan moet Den Haag. Sophie heeft die brief nog in de handen. Die brief die laat niet veel ruimte na in jullie hoor.
Dit gaat over mest, toch?
Ja, dit ja gaat maar dat gaat over hoe. Nou, dat gaat over stikstof en over mest. Ik bedoel, dat gaat over
het geeft
hoe.
Het geeft al een beetje weer hoe de sfeer
hoe
is.
Brussel over Nederland denkt.
Den Haag en Brussel. En ja, dat we eigenlijk ja, geen tijd meer te verliezen
maar
hebben.
Ook gedwongen uitkoop is uiteindelijk. Je wil op korte termijn wil je stappen zetten.
Tuurlijk.
En gedwongen uitkoop is absoluut niet op korte termijn stappen zetten. Want
nee, maar als er geen stappen gezet worden, is maar dat gedwongen uitkoop de enige laatste optie.
Nou, met
het laatste redmiddel.
Drent en Sterk vertelde ook, wij zijn in vergevorderd. Er zijn heel veel gesprekken zijn vergevorderd om boeren uit te kopen die vrijwillig willen stoppen.
Okay.
De komende jaren gaat nog 30% van de boeren vrijwillig stoppen met hun bedrijf.
Ja, er stoppen sowieso elk jaar
dan moet je,
boeren.
Dan moet je uitkopen.
Elke week.
Dat zijn boeren die ze willen gaan uitkopen. Daar is geld voor nodig. Om daar geld voor te krijgen, moeten die plannen op 1 juli er liggen. En is er ook een landbouwakkoord nodig. En die 30% boeren, als je die wil gaan, dus als je echt vaart wil gaan maken, wil je die beginnen met die vrijwillige uitkoop bij mensen die dat ook willen. En zonder die plannen van 1 juli kan dat niet. Dus als je op korte termijn echt stappen wil zetten, heb je toch echt een landbouwakkoord nodig. En ik vraag me af of dat landbouwakkoord er gaat komen.
Ja, ja. Nee, jij denkt van niet. Zullen we, want we zijn al bijna 25 minuten bezig met dit thema.
Ja. Maar dat is ook het favoriete thema
doen?
Van.
Ja, dat weet ik.
Maar ja, ja.
Alleen.
Had ik, een paar jaar geleden ook niet verwacht dat ik ooit helemaal in de boeren zou zitten.
Van de week was ook het debat over het salderen, de zonnestroom.
Oh ja, dat heb jij gevolgd, toch?
Zeker heb ik dat gevolgd. Dat was natuurlijk vorige week begonnen en toen duurde de eerste termijn van de Kamer zo lang dat ze toen zei je, nou ja, we gaan niet eens meer vandaag de antwoorden van de minister aanhoren. Dat doen we dan een andere keer wel, want het duurt gewoon te lang en we zijn het zat vandaag. Ze waren geloof ik ook om 11 uur of half 12 pas klaar. Dus dat zegt ook iets over hoe lang ze bezig geweest waren. Dat was gisteren, op donderdag, was eerst de antwoord van de minister en daarna de tweede termijn. Dus ze hebben het gisteren afgemaakt.
Zijn ze eruit gekomen?
Totaal niet.
Met Rob Jetten?
Nee, helemaal niet.
Wat jammer.
Mag ik je nog een kleine anekdote bij vertellen?
Ja, doe maar eventjes.
Ik heb zonnepanelen sinds kort. Dus ik zei tegen mevrouw, voor ons goed nieuws over de zonnepanelen. Voor ons, hè, zeg ik erbij. Dus ik zeg niet dat ik per se...
Dat salderen.
Want voorlopig komen ze niet uit met het salderen. Ja, het wegstrepen van het stroom dat je zomers opwekt tegen wat je 's winters gebruikt.
Ja.
Hij zei, oh, zijn de rechtse partijen? Want mevrouw volgt niet zoveel politiek. Daar houden die rechtse partijen zeker weer tegen. Zeg ik, Nou, ook, gek ook. Genoeg ook. Maar gek genoeg zijn ze niet doorslaggevend. Nou, dan geef ik hem even over naar Mark.
Ja, nee, de rechtse partijen die zijn sowieso... Ja, trouwens, tijdens vorige week heeft de PVV gloedvol betoog gehouden... waarom inderdaad het salderen afgeschaft moet worden. Waarna er een tweet kwam van Geert Wilders. Die zei, ja, maar we gaan toch tegen deze wet steunen. Tegen deze wet stemmen. Overigens... Daar wilde de Kamer gisteren aan de PVV nog wel wat vragen over stellen. Maar de PVV was ineens niet meer aanwezig in het debat toen die kans er was.
Die stonden volgens mij op de nieuwjaarsborrel.
Dat zou heel goed kunnen. Maar het zou toch een soort van beleefdheid zijn om van meneer Kops... om in de Kamer nog eventjes gewoon die vragen te incasseren. En te zeggen, inderdaad wat ik vorige week allemaal zei, dat klopt allemaal niet. Ik heb u urenlang, want we zijn echt een uur met de man bezig geweest. Iedereen was verbaasd dat de PVV... het klimaatbeleid van Jette steunde. Als je het zo formuleert, snap je ook wel dat ze er vanaf wilden. Maar goed, inderdaad, jij zei, Partij van de Arbeid, GroenLinks... daarvan
dacht je
dat ze misschien het zouden steunen. Want het is eigenlijk is het niet zo sociaal. We hebben het salderen niet meer nodig voor het stimuleren van de zonnepanelen. En
maar alle rijke mensen hebben
neer,
al een
precies, het komt wel neer op een geldoverdracht van arme mensen naar rijke mensen. Van huurhuizen naar koophuizen, van zonder zonnepanelen naar met zonnepanelen. En ja, dat is, je zou denken, dan gaan GroenLinks en PvdA, die willen er ook wel vanaf. En dat willen ze ook wel. Het staat ook gewoon in hun verkiezingsprogramma, als ik me niet vergis. Maar ze willen eigenlijk dat er iets anders voor in de plaats komt. Namelijk het stimuleren van de zonnepanelen moet wel blijven bestaan. En dan vooral bij de arme mensen. Of de
sociale
woningen.
Dus op de corporatie huurwoningen. Want daar staan gewoon veel minder zonnepanelen. En dat zit niet in het plan van de minister. En ze hebben dat aan elkaar gekoppeld. Als je het CDA vraagt, zeggen ze, dit is een trucje. Moet je niet zo doen.
Het staat namelijk gewoon in de doorrekening van PvdA en GroenLinks. Dat ze dat salderen wilden afbouwen. Dus laten we daar niet gewoon omheen draaien. Laat zij ook dat de kiezers gewoon eerlijk vertellen. Zij wilden dit gewoon. En de Volkskrant had mij ook gebeld en die vroeg wat ik ervan vond. Nou, ik heb er iets misschien vrij eerlijk op geantwoord. Maar ik vind het gewoon een trucje. Er wordt gewoon een spelletje gespeeld. En dat is dat u één beleidsterrein of één onderdeel gaat verbinden met een ander. Er komen provinciale statenverkiezingen aan. En u durft dat eigenlijk niet uit te leggen aan de kiezers. Volgende week hebben we een behandeling van de klimaatwet. Over een paar weken gaan we waarschijnlijk aan de slag met de warmtewet. Gaat u dan tegen al die wetten stemmen als dit stukje niet geregeld of als een ander stukje niet geregeld is? Want je kunt altijd beleidsterrein of stukjes van het beleidsterrein aan elkaar blijven knopen en dit soort spelletjes spelen.
Waarom wil Jette het niet?
Jette die heeft een hele halfslachtige toezegging gedaan dat hij een plan komt en een zonnebrief. Dus misschien wilde hij het wel uiteindelijk, maar hij wil het gewoon niet aan elkaar koppelen. Hij wil het los van elkaar maken. Wat eigenlijk nog iets... dit is gewoon allemaal inhoudelijk. En dat als je het nieuws gevolgd hebt, weet je dit ook wel. Ik ga een ander stukje laten horen uit het debat. Duurt een kleine anderhalf minuut. Helemaal van het begin. Dat was met Renske Leijten en minister Jette. En dat gaat over iets waar de VVD denk ik nog last van gaat krijgen in de toekomst. Namelijk over de vraag of een belastingvoordeel... bijvoorbeeld er gaat heel veel belastingvoordelen naar energieverbruikende bedrijven. En daarvan zeggen dan de GroenLinkse partijen... die zeggen dat is subsidie. En dan komt de VVD-minister die daar meestal over gaat... die zegt nee, dat is een belastingvoordeel. Mag je niet als een subsidie zien. Ik denk dat meneer Jette het de VVD een klein beetje moeilijker gemaakt heeft.
Kan de minister nou eens duidelijk uitleggen wat precies de subsidie van het Rijk is? Want die zie ik niet. Ik zie wel dat natuurlijk dat salderen wat wettelijk is voorgeschreven, namelijk we gaan het nu wettelijk afschaffen, iets doet in de relatie tussen de energieleverancier en de klanten. Mm. En dat dat met doorrekenen is. Maar wat is nou de bijdrage van het Rijk aan de saldering? Ik zie hem serieus niet.
Ja. Ik zou zelf eigenlijk het woord overstimulering veel toepasselijker vinden dan oversubsidiëring. Kijk, op de grond van die salderingsregeling mag je, en dat hoef ik niet aan mevrouw Leijten uit te leggen, want dat doe ik dan toch voor het debat, meneer de voorzitter, de invoering en de afname tegen elkaar wegstrepen. En de consument hoeft dan over dat weggestreepte deel geen leveringskosten te betalen, maar ook geen belastingen. Dus geen energiebelasting, geen BTW en geen ODE in het verleden. En het belastingvoordeel, dat levert belastingderving voor de Nederlandse staat op. En deze derving die wordt natuurlijk ook weer op andere manieren opgevangen. Namelijk door op andere plekken belasting te innen.
Oké, maar er zit dus geen rijksgeld in. Dus geen subsidiestroom.
Er is geen 1-op-1 subsidiestroom. En de vraag is, belastingderving dan wel of geen subsidie? Ja, de facto is belastingderving natuurlijk een vorm van subsidiering. Omdat we het wel ergens met elkaar vandaan moeten halen en moeten betalen.
Ja, later trok Renske Leijten het weer terug. Die zei, ja, maar we hebben vastgesteld dat er geen subsidiering is. Maar de minister heeft het wel gezegd. En de regering praat met één mond. Hè? Dus de VVD vindt nu voor fossiele bedrijven dat belastingaftrek dat subsidies zijn. Dat is wel een interessante wending, vond je?
Is heel slim gedaan.
Ja, nou, ik weet niet eens, want Renske Leijten die nam er aan het eind weer afstand van. maar ik denk dat hier linkse partijen, groene partijen, de Partij voor de Dieren ook nog wel mee aan de slag gaan.
Maar Jet heeft terugkomen. Even over het stimuleren van de zonnepanelen voor de minder bedeelden of mensen die in een coöperatiewoning zitten wonen. Er is wel een toezegging gedaan dat er een plan gaat komen, toch?
Minimumtarief komt er.
Dat terugleverentarief, ja, dat klopt. Maar dat is meer voor als je zonnepanelen hebt. Dat is iets anders dan hoe stimuleren we nou dat bij op huurhuizen terecht.
Maar dat was toch een harde eis vanuit de Partij van de Arbeid GroenLinks?
Daarom begonnen we ook met de opmerking dat ze het nog niet met elkaar eens zijn.
Nee, oké.
Okay. Misschien komt er een plan. En kijk,
er is wel iets toegezegd van er wordt ergens aan gewerkt.
Ja, maar er is niet gezegd wat er in dat plan precies zal komen staan. Dus aan het eind van het debat waren Partij van de Arbeid en GroenLinks ook nog zeker niet overtuigd. Dus nee, ze zijn er nog niet. Maar ze hebben ook nog tijd. Hè? Want het gaat natuurlijk nu over 1 of 2 weken gaat er dan gestemd worden in de Tweede Kamer. Dan gaat het daarna naar de Eerste Kamer. Die hoeven het niet meteen volgende week al in behandeling te nemen. Die kunnen ook even wachten. Misschien het over de verkiezingen heen tillen. Om te kijken hoe de verhoudingen in de Eerste Kamer dan liggen. Misschien dat de Boer-Burgerbeweging. Waarvan, ja, die zijn trouwens niet per se voor het afschaffen hiervan. Maar stel je voor dat die nou heel groot worden.
Helpen.
Misschien dat daar een andere deal mee te maken valt.
Even over de sfeer in de Kamer.
Ja.
Jij volgt de commissie vaak. Deze commissie. Altijd een goede sfeer.
Ja.
Nu, Bontebal kon wel uit zijn vel springen van het CDA.
Ja,
toen hij tegenover Joris Thijssen stond van de Partij van de Arbeid.
Die vond dit echt een heel naar trucje. En dit was vanwege de verkiezingen dat de PvdA wel het probleem aankaart, maar niet met alternatief aankomt. Terwijl ze bijvoorbeeld met het prijsplafond hadden ze dat wel. Dus soms doen ze het wel. En nu, en Bontebal denkt dat dat om politieke redenen is vanwege de verkiezingen, dat ze eventjes de regering wilden laten bungelen en niet met een constructief idee kwamen.
Hmm.
Ja, dat kan ik niet bewijzen.
Nee, maar het ging even over de manier waarop dan gedebatteerd werd.
Nou, er zit ook een verschil. Want ik roep altijd dat ik het de allerleukste commissie vind. Het is ook omdat ik die gewoon het beste volg en dus het beste ken. Maar in de commissievergaderingen is het eigenlijk altijd wel heel gezellig. Daar gunnen ze elkaar, daar zijn ze elkaar constructief. Als iemand een probleem ergens mee heeft, gaat iemand anders proberen om te kijken of ze toch tot iets moois komen. Dat is in de commissievergaderingen, in de achterafzaaltjes, de camera's hangen er wel, maar daar staat niet altijd de NOS-camera van het 8-uur-journaal op. In de grote zaal, in de plenaire zaal, daar is ook in deze commissie soms toch de sfeer iets agressiever. Dat is iets wat die zaal met die mensen doet. Of met de wetenschap dat mensen dan wel mee zullen kijken. En dat was hier gisteren ook. Dus de toon werd toch ook weer een beetje minder gezellig. Een beetje minder leuk. Het begon in gesprek met de minister heel leuk. Maar dan in gesprek met de Kamerleden onderling werd het ietsje harder.
Mm-hmm.
De toon, ja, wat jij net zegt van het CDA, kon wel uit zijn vel springen.
Toch heb ik wel een... Ook een ander beeld. We zitten nu eind januari. Iedereen heeft best wel lange recesperiode gehad natuurlijk. Tot halverwege januari. Veel uitgeruste Tweede Kamerleden. Die gewoon helemaal niet zo heet gebakerd zijn als ik ze vorig jaar heb gezien in Den Haag.
Dat klopt.
Een uitgeruste relatief, hè?
Ja.
Pieter Omtzigt. Kwam ook gisteren Henk Nijboer van de PvdA tegen in de wandelgang. Zeg, joh, ben jij een beetje, hoe voel je je? Heb je er weer zin in? Zeg, ja, ik heb gewoon een goede vakantie gehad. En ik ga er weer voor. Maar geen sfeer van die vertrouwenscrisis. Elkaar gewoon in de haren vliegen, voortdurend. Ik vind het echt een beetje rustiger in Den Haag.
We hebben 2 debatten gehad. Nou ja, in ieder geval met Agema. Dat was echt onaardig, onaangenaam. En het debat gisteren, dat was eigenlijk voor het grootste stuk over het salderen. Dat was prima. Daar was alleen wel even een heldere, duidelijke politieke tegenstelling tussen een paar partijen.
Ja, maar die was ook inhoudelijk. En inhoudelijk elkaar...
En over de politieke aanpak. Als je zegt, jullie zijn niet constructief, want er zitten verkiezingen aan te komen. Dat is ook wel een klein beetje op de man spelen.
Ja, dus ook, want ik had van de week nog een afscheidsinterviewtje met Segers. Nu hou ik er echt over op.
Ja, maar die is toch al een tijdje weg inmiddels.
Ja, had formeel zijn afscheid dinsdag. En hij zei ook, we moeten juist feller zijn op de inhoud met de debatten. Maar niet voor de bühne, de grote theatervoorstelling en de ophefmachine de hele tijd aanzetten. En dat is wat ik bedoel. Ja, wel veel op de inhoud, maar verder is de sfeer echt gemoedelijk achter de schermen. Veel relaxter.
Je ziet lachende mensen, dat is niet altijd zo.
Ze hebben er weer zin in. En ik sprak ook nog, dat was eigenlijk in Nieuwspoort. Dus dat is
schijn.
Formeel off the record. Gisteren tijdens de persborrel, nieuwjaarsborrel van de de pers en de Tweede Kamer. Vera Bergkamp, de voorzitter, ik zeg Vera. Hoe vind jij de sfeer nu?
Wacht even, je citeert nu uit het gesprek wat je off the record met haar gevoerd hebt.
Ja,
dat kan dus niet, hè? Wel zeggen wat er daar gezegd is, maar je mag het niet aan iemand toeschrijven.
Ik heb haar nog even geappt van, mag ik jou eigenlijk citeren? Want we stonden toevallig in Nieuwspoort. Ja, dat is oké. Maar, zij zit dus die kamer voor en valt het ook op dat de sfeer echt anders is. Alsof partijen zich hebben voorgenomen, we beginnen even niet meer met die ophef van vorig jaar, waarin heel veel overspannen mensen, heel veel burn-outs.
Dus de voorzitter herkent het?
Zij herkent dat wel.
Dat het beter gaat.
Het gaat tot nu toe gaat het beter. Ja. Maar welke dag zijn we vandaag?
Hoeveel januari? 27 januari. Ja,
sorry dat ik de sfeer...
27 januari.
Dat ik de sfeer ga bederven. Maar we zitten inderdaad op vrijdag 27 januari. En ik heb de voorpagina van het NRC gelezen. Nou, dan voel ik
wat
de bommel.
Daar dan?
Ja, migratie gaat een enorm probleem worden.
Meen je dat?
Ja, ze verwachten eigenlijk al dat binnen 2 maanden de mensen weer op straat liggen en dat het er zoveel worden dat het COA waarschuwt in ieder geval dat ze bang zijn en ook het niet alleen het COA, het was COA, IND, het ministerie van JNV, dat er ook daadwerkelijk asielzoekers gaan zwerven door Nederland. Dus dat je de groepen illegale door in de steden gaat krijgen. Ja, en politiek gaat dat natuurlijk, is al een gevoelig onderwerp. In Brussel, Rutte is de hele week op pad geweest om over migratie in Europa te spreken. Hij is in België geweest. Hij heeft een gesprek gisteren gehad met Van der Leyen heeft hij natuurlijk gesproken.
Hij is in Oostenrijk geweest.
Gisteren is hij in Oostenrijk geweest.
Ja.
En Nederland, er is de doelstellingen van Nederland zijn naar buiten gekomen. Scherpere grenscontroles en eerder terugsturen van mensen die niet gewend zijn. Nou, daar red je het niet mee. Zo simpel is het. Ja, dus, en Europa komt ook niet op korte termijn met oplossingen. Dus dit is een bom. Dat gaat 100% zeker barsten.
Nou, dan hebben we in ieder geval op 27 januari nog een goede sfeer.
Ja.
Ja, maar dat wordt dan een stevig debat op de inhoud. Maar dit ligt natuurlijk heel gevoelig inderdaad binnen de coalitie. Ik heb ook nog wel wat wandelgangen gevraagd. Hoe lopen die gesprekken tussen dus CDA, VVD, D66 en de ChristenUnie? Ja, die zijn er nog helemaal niet uit. Er wordt echt nog op de achtergrond gesproken, waarbij CDA, VVD natuurlijk lijnrecht tegenover D66 en de ChristenUnie staan.
Ik hoorde zo'n bizar interview met Erik Wetsels, de voorzitter van de VVD, bij Sven Kokkelman afgelopen dinsdag voor het 75-jarig bestaan van de VVD. De vraag was eigenlijk van ja, wat gaan jullie nou doen tegen migratie? Waarop Wetsels zei, ik zeg het even mijn eigen woorden, ja, het land is te aantrekkelijk. We moeten het eigenlijk het land minder aantrekkelijk gaan maken.
Dat heb ik hier in deze podcast ook wel eens geopperd, maar ja. Maar dat werd altijd wel weggelachen.
Maar Sven Kokkelman zei dus heel ad rem gelijk, oh, dus de VVD wil ons een minder aantrekkelijk land maken. Ja, dat was eigenlijk wel, dat was wel stuitend. Mm. Want het is natuurlijk gewoon zo, en dat heb jij ook gezegd. Ja, waarom willen mensen graag Nederland? Omdat we het hier
goed
hebben.
Ja.
Ja.
Maar je wilt natuurlijk ook een minder aantrekkelijk land maken voor bepaalde mensen. En kijk, als we zien wie er maandag op bezoek komt bij Rutte, dat is zijn grote vriend uit Parijs, Emmanuel Macron.
En dan gaat het hier ook over natuurlijk.
Dan gaat het ook over migratie. Het gaat natuurlijk ook over tanks en F-16's, ja, Patriots.
Maar dit onderwerp, dat is gewoon het issue van deze tijd.
Ja, er is eigenlijk ook in de Tweede Kamer niet echt strijd over die wapens. Hè. Ook daar best wel gemoedelijk het debatje, defensie. Iedereen wil wel, de meeste partijen willen gewoon wel bijdragen aan die oorlog. Dus daar zit niet echt heel veel politieke spanning. Maar op migratie heb ik eens even bekeken waar Macron waarschijnlijk dan weer mee uitpakt. Die heeft een eigen wet in voorbereiding. Die toch wel best wel een paar omstreden maatregelen voorstelt om migratie in te dammen. Is een groot probleem in Frankrijk. En hij heeft ook erg veel last van de rechterflank, net als Rutte. Dus partijen zoals Le Pen en de Republikein, die hem van rechts aanvallen omdat hij niks doet tegen migratie.
Wat zit er in die wet? Want je maakt me nieuwsgierig. Want dan gaan wij dat misschien hier ook krijgen als we maandag met elkaar gesproken hebben.
Ja, dat vraag ik me dus af.
Ja?
Een van de dingen die hij wil is, dat moet ik een beetje denken aan Hugo de Jonge en zijn wonenbeleid. Hij wil de de beroepen inkorten. Zeg maar, de asielprocedures verkorten. Van volgens mij kun je nu maximaal 12 keer. Je kunt steeds verder procederen, eindeloos. Ja. In Frankrijk. Dat moet terug naar 3. Dat is een beetje wat Hugo de Jonge probeert te doen op de woningmarkt. Sneller bouwen en minder gezeik met bewoners en NIMBY's en dat soort dingen. Maar dat in de asielprocedures. Ja, dat vindt de VVD natuurlijk best een goed idee. Maar ja, dan krijg je, kom je niet helemaal direct uit met D66.
En ChristenUnie heeft natuurlijk gewoon gezegd, wij gaan niet meer meewerken aan pestmaatregelen. Als het gewoon het land minder aantrekkelijk maken door pestmaatregelen in te voeren, daar gaan wij niet onze handtekening.
Maar er is een andere pestmaatregel van Macron. En dat is mensen die zijn geboren in, laten we zeggen, en in een ander land, Senegal of zo, buiten Europa, die hier als jongeren naartoe komen op een bootje. Als 17-jarige of zo. En uiteindelijk in de criminaliteit belanden en veroordeeld worden. Die moet je makkelijker weg kunnen sturen, vindt Macron. Nou ja, dat is wel een fantastisch VVD-paradepaardje, toch? Als je dat misschien in Nederland ook zou kunnen regelen. Wat staat er nou tegenover? Macron komt ook met een D66-voorstel. Waarbij die zegt, laten we nou alle mensen die wel al hard werken in de illegaliteit, maar die heel nuttig zijn voor onze samenleving. Misschien in de restaurants of misschien ook wel ergens in de technische beroepen. Laten we die nou een werkvergunning geven. Dus mensen die zich nuttig maken in ons land, die mogen blijven. Heel grof, ik weet niet hoe die uitwerking van die wet eruit ziet. Is dat het idee? Dat is natuurlijk eigenlijk een enorm D66-standpunt.
Ja, en met alle handjes die we tegenwoordig tekort hebben.
Want die zeggen de hele tijd, we moeten toch juist wel met die arbeidsmigratie inderdaad die handjes hierheen halen. Maar dan wel
D66 wil zelfs een actief immigratiebeleid, wat natuurlijk bij de rest van de partijen ook niet altijd even goed aanslaat.
Ik zag dat ze volgens mij in. Oh, sorry.
Dus nou ja, dus ik denk dat die wet, die ook best omstreden is in Frankrijk, van Macron, het een ideale compromis is voor de Nederlandse coalitiepartijen. Een klein cadeautje voor de VVD vlak voor de verkiezingen op de criminele jongeren eruit. En die procedures waar Hugo de Jonge ook fan van is, inkorten. En dus D66 arbeidsmigratie geven. Dat is hun stokpaardje. Helemaal geregeld, vlak voor 15 maart komen ze eruit. Dankzij Macron. Dat is mijn
jouw voorspelling.
Idee hierbij. Maandag dus op het Binnenhof zit hij. Dineetje,
op het Binnenhof?
Vergadering.
Want dat is toch een bouwput?
Ja, maar
toch steeds in de bouwput wordt nog wel gewerkt.
Algemene Zaken is nog steeds niet verhuisd. Dat werd maar uitgesteld en uitgesteld. Dus dat kleine stukje waar het torentje zit.
Oh, dat is zeg maar een soort Gallisch dorpje.
Naast het Maalshuis, het Gallische dorp, blijft nog wel zeker tot deze zomer in gebruik. Kijk, dus daar gaat dat allemaal gebeuren.
Ja, dat is ook een leuke omgeving. Los van alle bouwhekken en het lawaai van het gebouw wat daar omheen gebeurt.
Nee, ik wilde zeggen, Sofie, ergens in het noorden van het land, in Groningen of in Leeuwarden of is een ziekenhuis en daar zijn ze dus bezig met kijken, zowel vluchtelingen uit Oekraïne, maar ook uit Syrië, Afghanistan. Wie hebben de medische achtergrond en gaan we ervoor zorgen dat zij kunnen meedraaien bij ons. Ja. En die pilot, dat gaat hartstikke goed. Dus dat zou inderdaad voor plekken waarop de arbeidsmarkt echt grote krapte is. Nou, de zorg springt natuurlijk als eerste in het oog, maar denk bijvoorbeeld ook aan de kinderopvang. Daar zou dat ook bij kunnen. Want ja, het is niet zo heel erg als je baby's opvangt dat je niet vloeiend Nederlands spreekt. Ik bedoel, dat kunnen we toch wel. Ja, dat mogen we toch wel zeggen. Daar zou je toch. Daar zou je inderdaad kunnen kijken hoe kunnen we mensen versneld op die arbeidsmarkt kunnen laten intreden, zodat we ook die tekorten op gaan lossen.
Ja.
Bouw is natuurlijk ook een mooi voorbeeld daarvan.
Ik heb het zo al ingefluisterd bij de coalitie. Ze moesten er nog, zeker bij D66, nog even over nadenken. Dus ik hoop
het
dat
een leuk idee vonden, of niet?
Maandag.
Jij bent gewoon een deeltje aan te maken daar.
Ja, ik zou eigenlijk politieke adviseur moeten worden. Maar goed, dat ga ik niet doen natuurlijk. Nee. Dit is gratis advies. Doe er wat mee. En verder die tanks natuurlijk. Volgens mij ben jij afgelopen week tank-expert geworden,
nee,
Leendert.
Nee, niet. Ik weet helemaal niks van.
Alles van.
Nee, ik weet helemaal niks van tanks, maar ik zat er een beetje me op in te lezen. En begin 2000, voordat we onze eigen tanks verkochten, hadden we iets van 116.
Ja.
Maar 116, hele, we hebben er nu 18 in de lease.
Maar hele oude, afgetrapte tanks waren dat.
Ja, maar we hadden ze wel. Ik bedoel, je hebt wel gewoon tanks die, mocht het nodig zijn, mochten er wel gekomen. He, want ze waren ons natuurlijk al een beetje aan het jennen afgelopen week. Toen Rutte daar was, door de vlag verkeerd om op te hangen.
Wat een goede grap trouwens.
Nou, maar goed, nee, maar je hebt in ieder geval heb je tanks waarmee je eventueel, mocht het nodig zijn, je land kan verdedigen. En dan heb je er, als je er 116 hebt, dacht ik van daar kan je misschien nog iets mee. Maar met 18 geleaste tanks, Ja, nou, nu willen we de tanks,
we treden altijd samen op met de Duitsers. Dus dan hebben we samen wel een heleboel tanks, toch?
Maar we hebben dus eigenlijk geen tanks. Nee, hebben ze geleased.
Tanks geleased.
Maar we willen ze gaan kopen om ze daarna direct weer weg te geven. Dus dan hebben we helemaal niets meer. Dus dan hebben we geen geleaste tanks. En dan...
Okay.
Nou, ja, maar dat maar is niet helemaal waar. Want misschien gaan we ook weer andere tanks leasen om die dan weer weg te geven. Maar we moeten ook even kijken of dan bijvoorbeeld Duitsland nog wel genoeg tanks heeft. Dus ze zijn nog een beetje aan het dealen. Je moet uiteindelijk ook Europa nog kunnen verdedigen.
Ik moet wel zeggen, deze week over de tanks lezen. Mijn kleine jonge lener, het hartje ging weer kloppen. Want ja, tanks zijn wel hele mooie apparaten. Als ik zo een beetje lees over wat tanks kunnen. En
vertel, wat
tanks,
kunnen ze?
Waar wij heel, heel goed schieten.
Ja. Ja, dat is,
en ze zijn heel doeltreffend, zei ze dan daar. Maar niet
zulke lange.
Het is ook zo dat als jouw tank net een meter verder kan schieten dan de tank van de tegenstander. Ja, dan rij je naar elkaar toe. En dan zorg je dat je hem net iets eerder schiet dan je tegenstander. En dan boem, weg tegenstander. Dus, en daardoor zijn die Leopard tanks zo goed. Die zijn echt veel beter. Die kunnen net iets verder schieten dan de tanks van de Russen. Ik vond het leuk om over tanks te lezen.
Dus als,
en als je eenmaal in het vizier van een tank, als een tank die loopt naar je toe gaat. Ja, dan is het echt...
Dan heb je pech.
Dan is het echt einde verhaal. Tank is echt wel een wapen. Als je in zijn bereik bent, is het gedaan mee.
Maar het idee is dat met die Leopard is dat je dan eigenlijk net iets verder weg gaat staan van die Russen. Dus dat zij jou niet kunnen bereiken, maar jij hem wel.
Ja, zoals ik het begrepen heb. Maar ik wil niet direct Boekestein in de Wijk zo meteen op mijn dak hebben. Want die zit hier zo meteen ook boven. Misschien dat ik het niet goed vertel, maar dit is wat ik begrepen heb van tanks.
Maar goed, wat een militarisme in één week tijd. Ik wist niet wat ik hoorde. Dus vorige week waren het de Patriots, toen deze week de tanks.
Dat F-16 staan nog op het lijstje.
En nu gaat het over F-16's. En daar is eigenlijk ook gewoon de coalitie wel een soort van groen licht voor.
Gaat Nederland F-16's leveren?
Nou, het grappige is, we hebben er dus een stuk of 12, die zijn we eigenlijk aan het verkopen op dit moment, want we hadden andere toestellen besteld.
Ja.
Die
zo heet het tegenwoordig.
Is nog niet helemaal rond. Dus de vraag is of we dat dan toch nog kunnen terugdraaien en dan die oude F-16's nog even snel naar Oekraïne. Daar komen we binnenkort.
En dan gaan we daarna uitleggen dat
achter.
Een F-16 een verdedigingswapen is.
Verdediging van het eigen luchtruim. En dan kun je natuurlijk zorgen dat je burgerslachtoffers voorkomt. Dat is een beetje het idee natuurlijk.
Maar je kan
natuurlijk
gewoon ook mee naar Moskou vliegen en daar gaan bombarderen. Dus het is ook een aanvalswapen. Maar dat gaan we dan uitleggen dat het een verdedigingswapen is.
Ja, in hoeverre je daar controle over hebt, dat weet ik niet. Maar...
Of zou daar misschien afspraken over gemaakt worden? Je mag hem wel gebruiken, maar je mag niet buiten je landsgrenzen vliegen. Want dan... Dan zetten we de motor uit.
Mag je dan wel of niet naar de Krim en naar de Donbass? Nee, dan Donbass natuurlijk weer wel. Maar wat is de definitie van verdedigen?
Ja, precies. Want
de
Krim is natuurlijk... Dat kan je de Krim is gewoon onderdeel van Rusland sinds een paar jaar. Dus juridisch niet, maar praktisch wel. Dus is dat verdedigen? Nee, dat is bevrijden. Dus dat is een aanvalsoorlog die je dan moet doen tegen een soort van... Ja, het front is gesloten. Dat is geweest. Nou ja.
Ja, maar echt ongezien dit, denk ik. Ook in politiek Den Haag. En,
Hoe snel Nederland hierin is opgeschoven, wou je zeggen.
Zelfs de pacifistische SP zegt er niet keihard nee tegen deze zware wapens die wij nu gaan uitbrengen.
Dat deden ze wel in het begin nog, maar die zijn ook omgegaan.
Ja, die zijn al vorig jaar gedraaid.
Ze waren
heel snel.
Het lijkt heel lang geroepen, we moeten de diplomatiek wegbehandelen. Totdat het uiteindelijk geen diplomatiek conflict meer was. Zo simpel is het.
Maar toen hebben ze nog best lang gezegd... we moeten niet wapens leveren waarbij het kan escaleren. Maar er valt eigenlijk weinig meer te escaleren inmiddels.
Nou ja, ja. Zolang we geen kernwapens leveren aan Oekraïne... is er inderdaad niet verder nog veel meer te escaleren, nee.
Die hebben ze zelf weggegeven. Oekraïne had kernwapens. En die hebben ze, omdat niet iedereen vertrouwde... dat het goed zou gaan, hebben ze die in een deal weggegeven.
Nou, dat lijkt misschien een heel goed idee geweest.
Nou, nee.
Ja, nou ja.
Want met kernwapens was Rusland niet Oekraïne binnengevallen.
Ja,
Nee, ik denk wel dat ze daar heel erg spijt van hebben. Dat ze zich, hoewel toen een heel goed idee leek. Maar goed.
Ja. Maar ja, dus het wordt een vreselijke winter. Ik denk over een maand, is het 23 februari, zitten we 1 jaar in die oorlog.
Ja.
We proberen Rutte ook te krijgen op BNR. Niet in deze podcast, helaas.
Nou, als
maar wel ergens anders.
Op de radio.
Of een quoteje. Maar ja,
podcast? Dat kan je wel doen. Je kan nog zeggen, dan willen we een afloop.
Ja. Second best, we hebben Van der Wal hebben we binnenkort.
Nou, dat is minstens zo fascinerend.
Ja, toch?
Ik ben heel benieuwd hoe zij met meneer
Eind februari.
Over meneer
Van der Wal bij ons in de podcast.
Hey, nou. Ik wil nog even naar het laatste onderwerp. En anders dan gaan we een hele lange podcast maken voor vandaag.
Zal ik hem dan ook even heel kort doen?
Ja, over witwassen gaat dit.
Ja, gaat over witwassen en over terrorismebescheiding. Ja, ik heb hem helemaal laten
bijgeschoold. Tanks en je bent bijgeschoold op witwassen.
Ja, precies.
Ja. Ik voorzie een prachtige toekomst voor je.
Ja, wat gaat er gebeuren? De banken gaan samenwerken om ervoor te zorgen dat ze makkelijker witwassen kunnen bestrijden. Banken zijn natuurlijk ook in het verleden best vaak op de vingers getikt.
Wel meer dan dat.
Ja, wel meer dan
historische
dat.
Boetes uitgedeeld naar bij onze grootste banken van Nederland. Die allemaal in de witwas. Niet allemaal trouwens, maar misschien ook wel, weten we niet.
Ja, ze denken dat slechts 2% van het geld dat wit gewassen wordt. En dat is over het algemeen drugsgeld. Maar ook om jihadisme te financieren. Wordt onderschept. Dus dat is veel te weinig. Banken op dit moment kijken zelf bij hun bank. Wat gebeurt er? Nou, die krachten moeten gebundeld worden. En dan komt alle data terecht bij een externe organisatie.
Bij Big Brother.
Ja, zij gaan dat met elkaar vergelijken. En dan komt het weer terug. Nou, en nu is de vraag eigenlijk, in hoeverre moeten we onze recht op privacy, en in hoeverre weegt dat nou op tegen het bestrijden van criminaliteit? Nou, daar zit de Kamer in een spagaat. Want aan de ene kant heb je, om even een voorbeeld te geven, de Nederlandse Vereniging voor Banken. Nou, zij zijn groot voorstander. Ze zeggen, nou, eigenlijk gebeurt het al. Er wordt al gekeken op je bankrekening. Ja. We gaan het nu alleen gezamenlijk doen. En aan de andere kant heb je autoriteit persoonsgegevens. Over geen gezellige sfeer gesproken trouwens. Die zaten gisteren naast elkaar tijdens een technische briefing. Maar die wilden eigenlijk debatteren met elkaar. Maar autoriteit persoonsgegevens zegt, ja, de wet zit niet goed in elkaar. En als het u weet niet wat u gaat doen, hebben ze tegen de Kamer gezegd. Dit is veel groter dan dat u denkt. Pas op, want zometeen hebben we veel te veel macht uit handen gegeven. Dus ze staan lijnrecht tegenover elkaar. En de Kamer moet binnenkort over het wetsvoorstel gaan debatteren. Dus ze hebben echt wel iets om naar te kijken. En de Raad van State heeft over een eerder nog niet aangepast voorstel ook al gezegd. Ja, we weten niet of het stand houdt bij de rechter, zoals het er nu voor ligt.
Dit klinkt als een geitenpaardje.
Dat kennen we dus al. Ja, dus dit is wel iets wat wij als journalistiek goed in de gaten moeten gaan houden.
Ja, en een van de belangrijke redenen voor de banken is ook dat ze, die maken enorme kosten voor witwascontrole. En dat willen ze eigenlijk niet. Dus als je dat nou gezamenlijk doet, dan wordt het voor de banken goedkoper. Dat is echt een belangrijk argument voor de banken om dus de privacy van ons op te offeren.
Ja, en kijk, op Twitter zijn er heel veel mensen die zich heel veel zorgen maken over privacy. En ik vind dat de Nederlandse Vereniging voor Banken wel erg makkelijk zegt, ja, het gebeurt allemaal al, we kijken al op je rekening. Nou goed, dat iets al gebeurt betekent niet dat het een goede ontwikkeling is.
Nee.
Nee, dat bedoel, maar het gebeurt wel. Hè, wat er nu in de wet ingebouwd is, dat het geheel geanonimiseerd gebeurt. Dus als al die gegevens bij elkaar komen, dan kan de computer wel begrijpen, er gebeurt iets op bank A, op bank B en op bank C. Want waarom moet het nou bij elkaar komen? Omdat criminelen niet op één bank witwassen, maar dat over heel veel verschillende financiële instellingen doen. Moet bij elkaar komen. Dan kan de computer zeggen, degene met dit nummer doet hele bijzondere transacties. Dan gaat terug naar de banken. Gaat u eens kijken wie dat is en of u dat ook verdacht vindt.
Ja, dus er moet voortaan altijd een Duitse of een Oostenrijkse of een Amerikaanse bank tussen zitten, zodat je die link niet meer kan leggen.
Als
je wil blijven witwassen. Ja.
Je moet lekker onder die 100 euro blijven. Dan,
ja, want dat is ook nog een keer zo. Maar die 100 euro is ook omstreden. In de wet staat
vanaf
nu.
Vanaf 100 euro gaan ze het controleren.
Ja, maar daar is ook van gezegd. Zeker als je naar terrorisme is niet zo duur. De aanslagen in Londen, vertelde een wetenschapper die naar de Kamer kwam, kostte maar 8000 pond.
Ja.
Ja, dus met kleine bedragen kan je iemand heel makkelijk, dus als je onder die 100 euro blijft, dat valt heel makkelijk te financieren.
Dus jihadisme gaan we hier niet mee bestrijden.
Nee, en daar maken Kamerleden zich natuurlijk zorgen om. Want ze zeggen van we willen natuurlijk ook naar die jihadisme kijken.
Ja, wat kost een drone? Ik bedoel,
maar dit is dit gaat nog veel doen in de Nederlandse samenleving. En een wet echt goed in de gaten houden. Want we hebben ons natuurlijk ernstige zorgen gemaakt rondom die naamreismaatregel. Hoe gaan we om met adviezen vanuit de Raad van State, maar ook vanuit juristen en kennisinstituten.
Tot nu toe laat de overheid zich, of laat de regering zich niet zo afleiden door aanmoedigingen om nog even te heroverwegen, want dit houdt geen stand bij de rechter.
Nou, de Raad van State was wel te spreken over, de kabinet heeft wel degelijk naar kritiek gekeken, alleen niet op alle punten het ook aangepast. Dus en ja. Ze wilden dus niet. Tom de Graaf zat er, die is vicevoorzitter van de Raad van State. Ja. En hij wilde niet zeggen, want dat kon hij nog niet, of het genoeg was. Hij zei, ja, dat moet ooit een rechter toetsen. Maar u weet ons af. Ons advies.
Weet waarom wij al die andere dingen ook geadviseerd hebben.
Ja, dus eigenlijk zei hij met...
Hij zei gewoon, dit is toch weer een geitenpaadje, maar dat de meest beleefde manier in de stijl van die brief die we uit Brussel gekregen hebben.
Nou, veel beleefder.
Veel beleefder maar, nog, okay.
En dan moet je ook... Ik las tussen de regels door, het is nog niet genoeg, ja. Alleen dat heeft hij niet gezegd.
Ja, het is wel weer een staaltje, hoe roep je ontzettend veel rechtszaken over je af? Dat is wel weer een terugkerend patroon dan, als dit wordt doorgezet op deze manier.
Zo.
Nou ja.
We zijn bijna gelijk, denk ik, hè?
Ja, het gaat trouwens wel om 16 miljard of 20 miljard euro, hè, per jaar dat witwassen. Ja, dat kost, heel veel geld.
Het kost elke Nederlander 100 euro per jaar.
Ik zei toch dat de banken het vooral vanwege financiële overwegingen doen?
Ja, nee, maar dit, het plan dat er nu ligt, gaat ook 100 euro per jaar kosten.
Ja,
ja want hoe meer je er vindt, hoe meer je er vindt, hoe meer je moet uitzoeken, hoe meer werk. Ja. Dus, nou ja, dus dat was het. Maar to be continued.
Zeker, dit komt nog terug, want dit was alleen maar de technische briefing. En dan zijn de Kamerleden in ieder geval geïnformeerd.
Ja.
En dan komt straks het politieke debat met het gevecht over waar we uit willen komen.
Het inhoudelijke gevecht.
Ah, mooi is dat.
Zonder ophef.
Ik denk dat we aan het eind komen voor Studio Den Haag. Ik moet nog even wennen aan onze nieuwe titel.
Het lijkt een beetje op de rubriek die we een paar jaar terug hadden. Studio Den Haag. Weet je nog?
Radio hadden we dat, ja.
Ja, met Roos Abeman en Donatello Piraas.
Ik denk dat onze luisteraar die twitterde dat hij geen rubriekjes wilde, dat hij gewoon heerlijk heeft kunnen doorluisteren. Ze zaten er stiekem wel weer, hè, want we doen het toch. Maar, ja,
het is wel saai, hè, zonder rubriekjes.
Waar is mijn rubriekje op het einde dan?
Nou, dat is precies wat waar ik langzaam naartoe praat. Okay. Want Leendert heeft altijd iets leuks op het einde.
Nee, toch, niet
wat
weer.
Wat is er aan de hand? Er is echt een mysterie gaande. Hier. Ik was van de week bij Caroline van der Plas op de Kamer.
Oh nee.
Ja, wel.
Dat is op zich al een mysterie. Ja, vertel.
Ik was bij Caroline op de Kamer en Caroline ging in haar bureaustoel zitten. En zei ze niet weer. De stoel staat weer scheef. Wie heeft dat gedaan? Nou, iedereen in de Kamer zei, ik niet. Maar Caroline bezweert dat er is iemand die elke keer op haar stoel gaat zitten en haar bureaustoel een klein beetje scheef zet. En dan wordt ze helemaal, gek wordt ze daarvan. Ja, naar rechts volgens mij.
Naar rechts, ja, dat is natuurlijk en ook de goede kant.
Haar medewerkers zeggen dat ze het niet doen. Maar er is dus iemand in de Tweede Kamer die constant naar de kamer van Caroline van der Plas loopt.
Die probeert haar
en net haar stoel even scheef zet.
Ja, maar dat is...
Om haar zeg maar uit het lood te slaan.
Of ze is een beetje paranoïde of schizofreen. Of er zit inderdaad echt iemand die probeert om haar een beetje gek te maken.
Er is iemand haar gek aan het maken in de Tweede Kamer. Door middel van haar bureaustoel een klein beetje scheef te zetten. Nou, dit is toch wel een... Ik ga er...
Misschien zit ze er zelfs scheef op en blijft dan scheef achter. Wat een spookwereld.
Ja, leunt ze te veel naar rechts, dat kan. Ja. Dat het gewoon een aanwijzing van de natuur is. Mevrouw, je moet iets meer naar links leunen.
Ja.
Nou.
Ah, er zijn zoveel verklaringen.
Ga jij het uitzoeken volgende week?
Ik ga het uitzoeken, maar ik heb het eigenlijk volgende week al heel druk. Ja. Met liften en trappen. Maar daar hoort u volgende week...
We gaan volgende week weer meer van horen. Mooi. Dan komen we nu aan het einde. We hebben niet alleen een nieuw begintune, ook het einde van deze podcast is anders. Dus geniet nog even tot de laatste seconde. Dit was Studio Den Haag met Sophie van Leeuwen. Ik ben Mark Beekhuis.
En leuke Leen.
Tot volgende week.
De Lucid Air is gebouwd om grenzen te verleggen. De prestaties van een sportwagen, de ruimte van een limousine en een range tot 839 kilometer. Ontworpen en ontwikkeld in Californië. Nu beschikbaar in Nederland. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.